Laten we ons hart tot de Heere verheffen. En ook in deze huwelijksdienst spreken we uit dat onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw is, eeuwig leeft en nooit loslaat het werk wat zijn hand begon. Bruidspaar, familie, gemeente, genade zij u en vrede van God onze hemelse Vader, door Jezus Christus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Heel fijn dat jullie er zijn als bruidspaar, als vader en moeder, als familie. Heel mooi om met elkaar deze feestelijke stralende dag te beleven. En ook om hier in de kerk te zijn, om samen God te eren in ons lied, om samen te luisteren naar zijn woord en om ook te zien hoe Tim en Femke zullen knielen om de zegen van God te ontvangen. We gaan nu met elkaar een psalm zingen. Een psalm van verlangen naar God, naar zijn huis. Psalm 84, het eerste en ook het zesde vers. En welzalig, echt gelukkig ben je als je op God bouwt en als je je helemaal aan Hem toevertrouwt, zo zongen. We zullen samen in ons gebed gaan tot God en Hem vragen om een zegen over deze dienst. Zullen we samen bidden. Heere onze God, wij danken U voor deze prachtige dag. We danken U voor het stralende bruidspaar in ons midden. We danken U, Heere, dat U Tim en Femke op elkaars weg hebt gebracht. Dat ze oog voor elkaar kregen. Dat er iets van liefde is ontstaan. En dat ze nu hier in de kerk zijn, omdat ze geloven dat U hen samen heeft gebracht. We danken U, Heere, voor wat U daarin aan hen geeft. Voor wat U hen deze dag geeft. En dat we dat met elkaar mogen vieren. Met gezelligheid. Met vrolijke momenten en ook op hele serieuze momenten. Als het ja-woord al heeft geklonken voor de burgerlijke overheid, als we straks ook het huwelijksformulier van de kerk lezen, en als daar ook een ja-woord op mag klinken, Heer, dan wordt het ook wel heel officieel. We vragen U daarom ook om Uw zegen voor Tim en Femke. Geef ze een goede dienst, een goede dag. Ook als ze misschien zelf niet zo gewend zijn om zo in het middelpunt te staan. Heer, geef dat het goed is. En dat ze, als ze daar knielen straks, als ze bidden om Uw zegen voor hen, dat ze ook echt mogen weten en geloven dat U hen zegent. En dat U hen nabij bent, vandaag en ook in de toekomst. Heer, we danken U voor al het goede, voor de zegeningen die we ontvangen in onze levens. En wat is het mooi om zo'n huwelijksdag mee te maken. En tegelijkertijd, Heere, juist ook op zo'n dag als dit, zijn er van die lege plaatsen die we extra ervaren. Als we de moeder van Tim vandaag missen. En als misschien anderen er niet bij kunnen zijn vanwege gezondheid, dat er misschien dingen gebeurd zijn. Heer, U weet hoe kwetsbaar we zijn als mensen. We bidden U, Heere, voor de opa en oma van Tim en Femke, als ze hier zijn of als ze wellicht misschien op afstand mee luisteren, geeft U hen, Heer, ook wat nodig is. Zegt U alle familie en vrienden. Geef, Heer, dat in deze dienst Uw woord mag klinken en dat we het mogen begrijpen wat U daarin zegt en dat we ook mogen zien wat dat dan voor ons betekent. Heer, we kijken zo op naar U. Laat alles goed verlopen. Dat er gedacht wordt, wat we zingen, wat er gespeeld wordt op het orgel, wat we lezen, de verkondiging van Uw woord, de bevestiging van het huwelijk. Heer, laat het mogen uitlopen op Uw eer, de glorie van Uw naam, en dat we mogen ervaren en weten. U was er, en U bent er, en U zult er zijn. In Jezus' naam. Amen. We gaan met elkaar lezen uit 1 Johannes 4, u kunt het vinden in de liturgie. We hebben samen met elkaar afgesproken dat dit gedeelte het zou worden, passend bij de tekst op jullie trouwkaart. 1 Johannes 4, een brief van de apostel Johannes, die een plekje gekregen heeft in de Bijbel. En voor de jongens en meisjes misschien wel een interessante opdracht. Moet je eens kijken hoeveel keer het woord liefde in dit stukje naar voren komt. We gaan met elkaar lezen. En daarna zingen we uit Psalm 62 het eerste vers. Geliefden, laten wij elkaar lief hebben. Want de liefde is uit God. En ieder die lief heeft, is uit God geboren en kent God. Wie niet lief heeft, kent God niet. Want God is liefde. Hierin is de liefde van God aan ons geopenbaard. Dat God zijn enige geboren Zoon in de wereld gezonden heeft, omdat wij zouden leven door Hem. Hierin is de liefde, niet dat wij God lief gehad hebben, maar dat Hij ons heeft lief gehad en zijn Zoon zond als verzoening voor onze zonden. Geliefden, als God ons zo lief had, moeten ook wij elkaar lief hebben. Niemand heeft ooit God gezien. Als wij elkaar lief hebben, blijft God in ons en is zijn liefde in ons volmaakt geworden. Hieraan weten wij dat wij in Hem blijven en Hij in ons, doordat Hij ons van zijn geest gegeven heeft. En we hebben gezien en getuigen dat de Vader de Zoon gegeven heeft als zaligmaker van de wereld. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Hierin is de liefde bij ons volmaakt geworden, omdat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Want zoals hij is, zijn ook wij in deze wereld. En er is in de liefde geen vrees. Maar de volmaakte liefde drijft de vrees uit. De vrees houdt immers straf in. En wie vreest, is niet volmaakt in de liefde. Wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief gehad heeft. Als iemand zou zeggen, ik heb God lief, en hij zou zijn broeder haten, dan is hij een leugenaar. Want wie zijn broeder die hij ziet niet lief heeft, hoe kan hij God lief hebben die hij niet gezien heeft? En dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Tot zover de schriftlezing. Na de verkondiging, na de preek, zingen we uit Psalm 68 en daarvan het 10e vers. Gelooft zij God met diepst ontzag. En het kernvers voor de preek ziet u nog apart afgedrukt. En die staat dan ook voor op de kaart die u ook heeft gekregen. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. En het thema voor de preek van vanmiddag is liefde als basis voor jullie huwelijk. Liefde als basis voor jullie huwelijk. En dan als structuur voor de preek 3 keer een B. Kijk allereerst naar de bron van de liefde. Want in vers 16 lees je, God is liefde. Dus dat is de bron. Het tweede is, tweede B, belijden van de liefde. Want in vers 16 lees je, en we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd. En de derde B is dan blijven in de liefde. Want in vers 16 lees je het laatste stuk, wie in de liefde blijft, blijft in God en God in hem. Dus liefde als basis voor jullie huwelijk, bron, belijden en blijven. Ja, bruidspaar, dus de Femke en Tim, familie, vrienden, gemeenteleden. In het ziekenhuis worden mensen geholpen. En levens worden verbeterd door medicatie. Levens worden verlengd door een operatie. En je leven kan ook verrijkt worden door een liefdesrelatie. Althans, ja, zo ging dat toch? Ja, er was niet zoveel medicatie voor nodig. Ook geen speciale operatie. Jullie vertelden in ieder geval niet dat er nog heel veel collega's van alles hebben gedaan. Dat, dat ging gewoon spontaan. In een ziekenhuis, ja, levensverrijkend. Wonderlijk eigenlijk, hè? Dat je dan elkaar ziet, elkaars ja, levenspad, het ziekenhuispad kruist en ja, dat je dan elkaar aankijkt, gedachten komen, gevoelens, connectie. En dat je dan, ja, dan op het punt komt dat je kan zeggen ja, waar het ziekenhuis al niet goed voor is. Hè? En dat je dan zover bent dat je vandaag zegt, ja, wij willen als man en vrouw samen verder. Wij willen echt alles delen. Het hele leven, het huishouden, samen wonen, samen met God leven. En ik weet niet hoe u dat ervaart, hè, maar stel je voor dat je aan ze zou vragen van wat is nou de basis voor hun huwelijk, voor hun relatie? Wat voor antwoord zouden ze dan geven, denk je? Ik denk dat er één woord in ieder geval in naar voren gaat komen. En dat is het woord liefde. Want als je geteld hebt, al die woorden die met iets met liefde te maken hebben, wat we gelezen hebben, dan waren dat er 31. Enorm. Ja, Johannes die dit schrijft, die wordt ook wel de apostel van de liefde genoemd. In het evangelie dat hij schrijft, heeft hij ook heel veel over de liefde van de Heer Jezus. En zegt hij, ik ben de apostel die Jezus liefhad, de discipel die Jezus liefhad. En in deze brief stroomt het ook over van liefde. Er zit iets in van, dit kan niet missen. Dit heb je nou allemaal nodig. Ja, en als Johannes het over liefde heeft, dan is het nooit alleen van mensen onderling. Van man en vrouw, van vrienden. Nee, als Johannes het hier heeft over liefde, dan gaat het altijd over een bron, over God. God is liefde. Zo is hij, zegt Johannes. Zo is hij vandaag. Zo is hij elke dag. Die dag dat je blij bent en heel veel zegening ontvangt. Maar ook die dag dat je verdrietig bent en het lukt niet zo. En het is goed om te weten dat er in het Grieks een aantal woorden zijn die je kunt gebruiken voor liefde. Je kunt het woord eros gebruiken. Dat gaat over lichamelijke liefde. Je kunt het woord philia gebruiken. Dat gaat over vriendschappelijke liefde. Maar je kunt ook agape gebruiken. En agape, dat is de hoogste, de overtreffende trap van de liefde. En dat is precies het woord wat Johannes hier in dit gedeelte gebruikt. Liefde die geeft, zonder dat er gelijk wat voor terugkomt. Liefde die schenkt, zonder dat je gelijk iets fijns terugkrijgt. Die liefde, zegt Johannes, die vind je bij God. En God, die houdt die liefde dan niet voor zichzelf. Want zo hebben we gelezen in vers 10. Hierin is de liefde, niet dat wij God hebben lief gekregen, maar dat hij ons lief had. In vers 19 lees je, wij hebben hem lief, omdat hij ons eerst lief had. Met andere woorden, bedenk bij God altijd dat hij de bron van liefde is, zegt Johannes. En toen ik erover nadacht, dacht ik aan de Jordaan. Ik weet niet of jullie plannen hebben om ooit nog een keer naar Israël te gaan, maar nou, wie weet. En als je daar naartoe gaat, dan Jeruzalem en het meer van Galilea, daar zul je vast eens gaan kijken. En als je dan gaat kijken bij de Jordaan, dan kun je naar het noorden gaan. Dan kom je bij Dan, het plaatsje Dan. Voor degene die het weet, in de Bijbel heb je plaats Dan en Bethel, twee belangrijke plaatsen. En bij Dan, daar ontspringt de Jordaan. Ik ben daar geweest en daar zie je zeg maar dat water ontspringen uit de bron. Ja, dat is heerlijk, fris water. Het ziet er helder uit. Het ontspringt daar, het loopt naar het meer van Galilea. Prachtig. En tegelijkertijd kun je ook zeggen, ja, als je dan meer naar het zuiden gaat, richting het meer van Galilea, dan zie je dat het water niet meer zo helder is. Dat het een beetje troebel is, een beetje vervuild. Maar als je dan weer naar het noorden gaat, dichter bij de bron, dan zie je dat het water helderder wordt, zuiverder wordt. Nou, dat is eigenlijk precies hoe het in de wereld is. Hoe verder je bij de bron vandaan komt, dan zie je van alles stromen. Liefde stromen, ja, dat zie je overal. Liefde tussen groot en klein, relaties. Als we heel eerlijk zijn, hoe vaak is er geen troebel water? Dat de liefde troebel geworden is. En ja, Tim en Femke, wij gunnen jullie natuurlijk het zuiverste, het allerbeste. Maar ja, wat als het een keer botst? Wat als je een late dienst hebt gehad en de ander net een vroege dienst en dat loopt precies zo. En dan is er ook wat kapot en zo en dan kijk je elkaar aan. Of je hebt van die mensen op het werk of ja, die je tegenkomt en die hebben je dag al zuur gemaakt en dan, ja, wees dan maar lief. Hè? Dat kan ons lastig wezen. En dan kun je natuurlijk naar elkaar kijken en dat is best wel eens goed, hè, dat je elkaar aankijkt. Je kunt naar jezelf kijken van waarom komt dat nou? Maar Johannes zegt, er is nou één iemand bij wie je altijd terecht kan. Bij wie de liefde niet troebel is, maar bij wie de liefde altijd zuiver is. Bij God. Bij God vind je zuivere liefde. Liefde die vergeeft, geneest, die verzoent. Ja, zegt Johannes in vers 10, hierin is de liefde niet dat wij God lief hebben gekregen, maar dat hij ons lief had en zijn zoon zond als verzoening voor onze zonden. Het is natuurlijk heel mooi als iemand hier is en die zegt, ja, uit liefde stuur ik wel eens een kaartje. Bosje bloemen, geef een cadeautje. Maar Johannes zegt, als je wil weten of God je lief heeft, dan moet je kijken naar iets dat God jou geeft. En God is dan de schepper van hemel en aarde. En als God nou een blijk van liefde geeft, dan is dat geen BMW, of een Mustang, of een Bugatti, of een villa, een privéjet, miljoenenjacht of een ruimteschip. Nee, want dat is niet kostbaar genoeg. God die heeft de hele aarde gemaakt, die heeft de hele heelal gemaakt. Voor hem is dat, ja, stelt dat niks voor. God die wil ons een signaal geven van liefde, waardoor wij beseffen, hij meent het. En dan geeft hij dat wat het meest kostbaar is voor hem. Zijn zoon. Jezus. Ik geef het kostbaarste en liefste wat ik heb. Ja, want zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En dat woord voor geven, dat is iets wat aangeeft dat het heel kostbaar is. Maar ook een offer. God de Vader gaf zijn zoon als een offer om te betalen voor de zonde. Om de vergeving te bewerken. Ja, zijn liefde verzoend. Dat staat in onze tekst. Wat betekent dat dan? Nou ja, stel hè. Ik hoop niet dat het echt gaat gebeuren. Maar stel Tim dat jij een keer heel boos wordt op Femke. Op een gegeven moment denk je nou, het is klaar. Je pakt de telefoon, doet het raam open en je smijt hem op de grond. Telefoon kapot. Nou, uiteindelijk heb je natuurlijk spijt, hè? En dan zeg je tegen Femke, ja, had ik niet moeten doen. Wil je het me vergeven? En natuurlijk, Femke, jij vergeeft hem. Maar ja, telefoon is nog wel kapot, hè? Dan is er nog iets niet goed. Maar wat doet Tim dan? Die pakt natuurlijk de telefoon, die brengt hem naar de reparateur. En uiteindelijk komt hij terug met de telefoon, die is helemaal weer perfect. Is weer als nieuw. Verzoend. Dat is het wat God doet. God geeft zijn liefde in Jezus en daarmee vergeeft hij wat wij kapot maken. En hij maakt het helemaal heel. Dat is wat liefde is. Als je God kent als bron van de liefde, als God de bron is van de liefde die je in je leven hebt, dan heb je een God die vergeeft, die dingen goed maakt. En als je dan een keer zelf tegen dingen aanloopt of het lastig vindt, heb je altijd een bron van de zuiverste liefde. En zijn liefde, die mogen jullie belijden. En dan zijn we bij het tweede punt van de preek. En we hebben de liefde die God tot ons heeft gekend en geloofd, zegt de tekst. Gekend, weten, begrijpen, verstaan, geloofd, vertrouwen, vasthouden aan, overtuigd zijn van. Je zou kunnen zeggen dat heeft te maken met je hoofd en met je hart. Met mijn hoofd weet ik dat het zo is. En met mijn hart vertrouwen. vertrouw ik hierop? Want dat is eigenlijk wat jullie laten zien, ook met deze trouwtekst. Dat je zegt, wij weten ervan. Wij weten dat God zo is in ons leven. En we vertrouwen ons als het ware helemaal toe. En dan is het belangrijk dat ook dit verbonden is aan Jezus. Want dat belijden van liefde is niet allereerst een gevoel, een gedachte. Maar Johannes die verbindt dat altijd aan Jezus. Al wie belijdt, zegt vers 15, dat Jezus de Zoon van God is, blijft in hem en hij in God. Belijden van de liefde kan niet zonder Jezus. Als je Gods liefde belijdt in je leven, dan belijd je Jezus. En zo wil Johannes ons iets voorhouden. Iets voorhouden wat op de achtergrond van deze brief speelde. Dat mensen het wel aardig vonden om iets te weten van Jezus. Om iets een gevoel bij hem te hebben. Daartegen heeft hij gezegd, beproef of de geesten uit God zijn. Want je denkt wel iets over Jezus. Maar je ziet het niet als de liefde van God die naar je toe komt. Je hebt het niet begrepen. Je denkt er wel eens over na. Johannes zegt, als je nou die liefde wil belijden, dan komt het erop aan hoe je naar Jezus kijkt. En hoe je dan vervolgens ook daarmee omgaat. Want dat, ja, jullie zeggen straks ja tegen elkaar, voor God en de gemeente. En denk er nog eens terug aan de Jordaan. De Jordaan die ontspringt dus bij Dan, die loopt dan naar beneden, naar het meer van Galilea. En als je nog verder naar het zuiden gaat, dan kom je de Dode Zee tegen. En als je dan die twee meren ziet, hè, het meer van Galilea en de Dode Zee, dan zie je behoorlijk wat overeenkomsten. Aangesloten op de Jordaan, krijg je hetzelfde water binnen, aangesloten op dezelfde bron, maar ook wel gigantisch veel verschillen. Het meer van Galilea, ja, er zijn vis. Er vliegen vogels, het is een groen. Zeker in de tijd van Jezus was het prachtig. En de Dode Zee. Zout, geen vis, geen vogels. Onvruchtbaar. Blijkbaar kan het in elkaars verlengde liggen. Maar is het ene dood en het andere leeft. Hoe komt dat? Nou, mag ik het beeld zo gebruiken? Dat komt omdat het meer van Galilea het water ontvangt vanuit de bron en het doorgeeft. En de Dode Zee, ja, die ontvangt het alleen maar. Dat is het verschil. En voor ons ook altijd weer een spiegel. Hoe ontvangen wij liefde? Lijken wij op het meer van Galilea? Ontvangen wij die liefde van God en geven we die dan door? Of houden we het voor onszelf? Kijk, God geeft ons heel veel. Jullie, elkaar, ons deze dag, lekker eten, drinken, allemaal voorrechten. Hij geeft ons Jezus. Maar wat doen we ermee? Belijden we in ons leven dat wij die liefde dan ook doorgeven? Want in vers 21 hebben we gelezen, en dit gebod hebben wij van hem, dat wie God lief heeft, ook zijn broeder moet lief hebben. Dus je zegt, ik hou van God, dan moet je ook van je broeder houden. Van je man en van je vrouw. Van familie. Misschien heeft Johannes nog wel teruggedacht. Aan dat moment dat hij in de buurt van Jezus was. En dat Johannes hoorde van Jezus. Eigenlijk hetzelfde als dit. In Johannes 15, daar is het Jezus die heel nadrukkelijk dit zegt. Ik gebied u dat u elkaar lief hebt zoals ik u heb lief gehad. Dit is mijn gebod. Dat jullie elkaar lief hebben. Niet zomaar, maar zoals ik jullie heb lief gehad. Het is alsof de Heer Jezus en alsof Johannes tegen ons zeggen, wees nou als het meer van Galilea. Ontvang die liefde en geef die door. Hou het niet alleen maar voor jezelf. Tim en Femke, dat is dus een opdracht voor jullie. Dat jullie die liefde samen ontvangen van Jezus die verzoent. En dat je vervolgens die liefde aan elkaar laat zien. Dat je voor elkaar bidt. Dat je elkaar volgaat in de weg. Elkaar dient. Elkaar terugwijst naar de bron. En dat zou toch mooi zijn, hè? Als die mensen vlak bij jullie in de straat zouden zeggen, Ja, hoe weten we nu iets van de liefde van Jezus? En dat iemand anders kan zeggen, nou, heb je dat stel al gezien? Die zijn pas geleden getrouwd. Tim en Femke heten ze, geloof ik. Nou, als je die ziet, dan zie je iets van de liefde van Jezus. Als je ziet hoe ze met elkaar omgaan, hoe ze met de kerk omgaan, hoe ze mensen lief hebben. Ja, dat is een belijdenis. Zij zijn niet als de Dode Zee, maar als het meer van Galilea. Aangesloten op de bron en ontvangen het en geven het door. En dan mag je daarin blijven. Als je deze Here kent als de bron, dan mag je dat belijden. En dan mag je er ook in blijven. Dat is het derde punt van de preek. God is liefde. En wie in de liefde blijft, blijft in God. En God in hem. En dat blijven is ook weer verbonden aan Jezus. Want dat blijven wordt ook gebruikt in vers 15. Al wie belijdt dat Jezus de Zoon van God is, God blijft in hem en hij in God. En dat woordje blijven in het Grieks, dat betekent dat je vasthoudt. Dat je iets continueert. Dat terwijl je heel makkelijk ermee kan stoppen, dat je zegt, nee, ik hou dit vast, ik hou dit vol. En Johannes die plaatst het ook in het kader van een hele bijzondere dag. In vers 17 staat dat wij vrijmoedigheid mogen hebben op de dag van het oordeel. Kijk, wij zeggen vandaag natuurlijk, het is jullie dag. Het draait helemaal om jullie. Maar we leven heen, zegt Johannes, naar de dag van Jezus. Dat het helemaal om hem draait. Dat hij komt op de wolken om te oordelen. En daar waar je aangesloten bent op die bron, waar je zijn liefde blijft, waar je zijn liefde beleidt en daarin blijft, ja, dan hoef je niet bang te zijn. Dan mag je die dag dat je Jezus ontmoet, als koning der koningen, als Here der heren, hoef je niet te vrezen. Maar het is wel de vraag, wat doen wij met die liefde? Hij zal het vragen aan je. Ben je mijn liefde gebleven? Is die liefde van mij blijvend geweest in je leven? Want deze liefde, zegt de Bijbel, vergaat nooit. Kun je tegenkomen in het ziekenhuis, maar zelfs ook in oorlogsgebieden. Daar, te midden van de puinhopen, zie je soms iets van liefde ontstaan. Liefde op bizarre plaatsen. Liefde vergaat niet. Een auto vergaat, spullen vergaan, kleding vergaat. En zelfs heel veel prachtige geestelijke dingen van de Bijbel. Profetieën, talen, kennis. Nee, het zal er niet gedaan worden. Het zal verdwijnen. Het is nu allemaal ten dele. Maar we kijken nu nog door een spiegel in een raadsel. Maar weet één ding. Die liefde die Jezus, die God ons geeft, die is er en die blijkt straks helemaal. Dat zal niet meer weggaan. Liefde die soms mag blijken in een kopje koffie. Compliment, zie er goed uit. Arm op de schouder. Die liefde blijft. Iemand schreef, een dichter, niets is hier blijvend. Niets is hier blijvend. Alles, hoe mooi ook, zal eenmaal vergaan. Maar wat gedaan werd uit liefde tot Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. Nu kennen we nog ten dele. En is het misschien wel eens lastig dat je denkt, oké, God is liefde. Bron, zoals de Jordaan een bron heeft. Maar ik kan God zo niet zien. Jezus, ja, ik kan van hem lezen, maar ik heb hem nooit zo ontmoet. En toch, hij deelt ons wie hij is. Hij toont ons wie hij voor ons wil zijn. En dan mag je weten, straks, dan komt het moment, dan zul je hem, de liefde, zien. En gezegend ben je, als je nu in je huwelijk Jezus lief mag hebben. Gezegend ben je, als je in je leven de liefde van Jezus mag delen. Als de liefde voor Jezus mag delen. En dan mogen jullie vandaag een bruiloftsfeest vieren. Prachtig. Maar ja, heel eerlijk gezegd, de bruiloft die eenmaal komen gaat van Jezus, die is toch echt een stuk mooier. En Jezus, die heeft ons in de Bijbel bewezen dat dat echt de moeite waard is. Dat hij liefde is. Het Oude Testament en het Nieuwe Testament is er vol van. In het Oude Testament lees je voor zijn liefde voor mensen als Abraham, Isaac en Jacob. God heeft zoveel liefde dat hij met zijn volk door de woestijn gaat. Door de ballingschap. God heeft zoveel liefde dat hij Jezus geeft. Jezus die zijn ultieme liefde laat zien. Door zijn leven te geven aan het kruis. Het vloekhout. Oneerlijk. Onterecht. Maar waarom? Omdat hij onze liefde wil verzoenen. Hij wil vergeven. Genade bewijzen. Ja, gezegend ben je. Als hij de bron van de liefde is. Als je die liefde belijdt. En als je blijft in die liefde. Dan is er alle reden om van harte te zingen. Geloofd zij God met diepst ontzag. Want hij overlaat ons dag aan dag met zijn liefdes, ja, gunst bewijzen. Amen. Zullen we samen het formulier lezen, het huwelijksformulier. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Voor de overheid als dienares van God is het huwelijk van Gerrit Willem Hardeman en Femke Christina Stolk gesloten. Het is goed dat het huwelijk van de gelovigen ook in de samenkomst van de gemeente wordt bevestigd en dat Gods zegen erover wordt gevraagd. Daarom zijn we hier als gemeente bijeen. God zegt ons in zijn woord dat hij man en vrouw geschapen en voor elkaar bestemd heeft. Hij heeft het huwelijk gegeven als een gave en opdracht en zijn zegen erover beloofd. Want God, onze Vader, die alles schiep, schiep de mens naar zijn beeld. Hij zei, het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal een hulp voor hem maken als iemand tegenover hem. Daarom zal een man zijn vader en zijn moeder verlaten en zich aan zijn vrouw hechten. Zij zullen tot één vlees zijn. En God zegende hen en God zei tegen hen, wees vruchtbaar, word talrijk. Overeenkomstig dit woord is het huwelijk een totale levensgemeenschap van één man en één vrouw die aangegaan wordt voor het leven. Zij zijn in unieke zin verbonden aan elkaar, vormen samen een eenheid en zijn wederzijds verantwoordelijk. Om die hechte eenheid voor ieder duidelijk te laten zijn, wordt het huwelijksverbond ook officieel en in het openbaar gesloten en kerkelijk bevestigd. Het huwelijk als goede gave van God is door de zondeval geschonden. Maar God, die zeer barmhartig is, heeft het huwelijk in stand gehouden en zijn zegen laten voortduren. Daarom heeft onze Heer Jezus Christus het huwelijk als instelling van God geëerd door aanwezig te zijn op de bruiloft te Kana en door het wonder dat hij daar verrichtte. Ook heeft hij de verbreking van het huwelijk veroordeeld toen hij zei, dus wat God samengevoegd heeft, laat de mens dat niet scheiden. Het is Gods bedoeling dat man en vrouw elkaar voor altijd trouw blijven. In de brieven van de apostelen wordt over het huwelijk gesproken als een gave van God die geheiligd wordt door het woord van God en door het gebed. Paulus noemt de eenheid in het huwelijk een groot geheimenis. Dat betrekt hij op de eenheid tussen Christus en zijn gemeente. We moeten het huwelijk dan ook niet lichtvaardig aangaan, maar wel overwogen, eerbiedig en dankbaar in de vreze des Heren. De gemeenschap voor heel het leven mag een vreugde zijn waarin man en vrouw in trouw elkaar liefhebben en toegewijd en hulpvaardig voor elkaar leven. Door de zonde ondervinden ook de gehuwden veel tegenslag en verdriet. Toch mogen zij op grond van Gods beloften ook in moeite en zorgen zeker zijn van de goedheid en hulp van de Heren. De bedoeling is in de eerste plaats dat man en vrouw in oprechte liefde aan elkaar verbonden zijn en daarom elkaar in vreugde toebehoren. Elkaar trouw zullen helpen in alles wat tot het tijdelijke en eeuwige leven behoort. De bedoeling is in de tweede plaats dat door het huwelijk het menselijk geslacht en ook de kerk wordt voortgezet. En dat de ouders, wanneer kinderen aan hem worden toevertrouwd, die kinderen zullen opvoeden en voorleven in de kennis en dienst van de Heere. Samen zullen zij in het huwelijk trouw leven overeenkomstig de wil van God met een goed en gerust geweten en hun lichaam, dat een tempel van de Heilige Geest is, niet verontreinigen. Vandaag sluiten jullie als man en vrouw een huwelijksverbond. Daarmee spreken jullie uit dat jullie overeenkomstig het evangelie van Jezus Christus elkaar in liefde zullen toebehoren en elkaar trouw zullen helpen. In de schrift wordt dit verbond vergeleken met de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Christus als het hoofd van zijn gemeente heeft zich in liefde voor haar overgegeven. Zo behoort ook de man zijn vrouw lief te hebben en zich ten goede voor haar in te zetten. De gemeente als het lichaam van Christus heeft in eerbied haar Heere lief. Zo behoort ook de vrouw haar man respectvol lief te hebben en zich ten goede voor hem in te zetten. Zoals de apostel Paulus schrijft, gelijk de gemeente onderdanig is aan Christus, zo ook de vrouw aan haar man. Zij zullen elkaar hoog achten en voor beide geldt, wees elkaar onderdanig in de vreze Gods. Samen zullen jullie zoeken naar de wil van God voor jullie leven. Samen zullen jullie trouw en met toewijding je taak verrichten en zorgen voor jullie gezin. Samen zullen jullie de kinderen, in die u die worden toevertrouwd, voorgaan in een leven met God en zijn gemeente. Jullie zullen deel zijn van een groter geheel. Ten opzichte van kerk en samenleving hebben jullie de roeping om als een hechte eenheid naar buiten te treden. Besef dat jullie erfgenamen zijn van de genadegaven van het leven. Wees vergevensgezind en leef samen in wijsheid, dat je gebeden tot God niet worden verstoord. Van de gemeente mogen jullie verwachten dat zij voor jullie zal bidden en jullie zal ondersteunen, als de tijd en omstandigheden naar aanleiding toegeven. Wil ik jullie verzoeken om op te staan van jullie plaats. En dan mogen jullie elkaar ook de rechterhand geven. En dan zal ik de vragen stellen. Is jou, Tim. Gerrit Willem Hardeman, verklaar je hier voor God en zijn gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je vrouw, Femke Christina Stolk. En beloof je dat je haar nooit zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood jullie zal scheiden. En beloof je dat jij je in liefde voor haar zult inzetten, dat je heilig met haar zult leven, trouw in alle dingen, zoals het evangelie dat vraagt. Wat is daarop uw antwoord? Ja. En nu de vraag voor jou, Femke. Femke Christina Stolk, verklaar je hier voor God en zijn gemeente dat je genomen hebt en neemt tot je man, Gerrit Willem Hardeman. En beloof je dat je hem nooit zult verlaten, in goede nog kwade dagen, in rijkdom nog armoede, in gezondheid nog ziekte, totdat de dood jullie zal scheiden. En beloof je dat jij je in liefde voor hem zult inzetten, dat je heilig met hem zult leven, trouw in alle dingen, zoals het evangelie dat vraagt. Wat is daarop uw antwoord? Mooi, we hebben de ja-woorden gehoord. En wil u ook gelegenheid geven om te knielen, dan krijg u de zegen van de Heere mee. We zingen nu met elkaar psalm 134 vers 2. Want zingen van deze psalm zullen Tim en Femke knielen. Zij blijven ook geknield, ook als wij daarna, na de zegen, staande zingen psalm 134 vers 3. Maar nu dus eerst het tweede vers. God de Heere heeft jullie samengevoegd. Hij heeft jullie door zijn genade tot deze heilige staat van het huwelijk geroepen. De Vader der barmhartigheid verbinden jullie met zuivere liefde en trouw. Vervullen jullie met zijn genade en geven jullie zijn zegen. Zo heeft God jullie dan samengevoegd als man en vrouw. En wat God samengevoegd heeft, scheiden de mens niet. Amen.
Beste Tim en Femke, namens de kerkraad wil ik jullie nu deze huwelijksbijbel overhandigen. en daarbij nog een paar woorden tot jullie richten. Ik weet niet precies in welk stadhuis jullie zijn getrouwd, maar volgens mij noemde je net gewoon hier in Veenendaal en het was in een restaurant of zo of een gelegenheid. Maar wij deden dat in het stadhuis van Gouda. Misschien ken je dat stadhuis wel. Dat is een prachtig gotisch gebouw, gebouwd in 1448. En boven de ingang van de deur waar je het stadhuis dan naar binnen gaat, daar staan de volgende woorden in het Latijn. Audite et alteram partam. Wat zoiets betekent als luister ook naar de andere partij. In het verleden had deze uitspraak vooral betrekking op de rechtspraak. Maar ook voor een getrouwd stel tegenwoordig zit er heel wat in die spreuk als je dan daardoor naar binnen loopt door die deur en er ook weer uitgaat. Luister ook naar de ander. Een goede communicatie, juist ook in het huwelijk, is zo belangrijk. Zeg Femke, wat vind je hiervan? Of Tim, hoe zie jij dat? Soms weet je het gewoon even niet, wat het beste is in een bepaalde situatie. Dat kan een moeilijke situatie zijn, of een onbekende situatie waarin je terechtgekomen bent. Of jullie terechtgekomen zijn. Wat is het dan fijn als je raad kunt vragen aan elkaar? Hoe mooi dat ook is, we mogen juist ook de Heere God in zulke onbekende, onduidelijke, moeilijke situaties betrekken. Hij wil ons juist door zijn woord en wet raad geven. De dichter van Psalm 119 zegt het in vers 24 zo. Ja, uw getuigenissen zijn mijn bron van blijdschap. Zij zijn mijn raadgevers. Wij kunnen nooit zonder het woord van God. Op de huwelijksdag niet, maar ook daarna niet. Jullie en wij allemaal hebben dat onderwijs vanuit de Bijbel elke dag weer nodig. Want wij weten zo vaak de weg niet. We kunnen zo makkelijk afdwalen en verdwalen. Denk maar aan dat schaap uit Psalm 119, waar de dichter zich mee vergelijkt. Uw getuigenissen, zij zijn mijn raadgevers, zegt de psalmdichter. Hij duidt Gods woord en wet dus aan met de naam getuigenissen. In deze trouwbijbel, die ik straks aan jou geef, staan Gods getuigenissen opgeschreven. Gods woord openbaart ons vooral de getrouwe getuige, Jezus Christus. Ja, er zit een man in dat boek, zo riep iemand eens uit op het zendingsveld, toen de zendeling het woord van God daar uitlegde. Laten de getuigenissen van en over Jezus Christus, die jullie kunnen lezen in deze huwelijksbijbel, voor jullie, Tim en Femke, als raadgevers zijn op de weg die jullie vanaf vandaag zo samen mogen gaan. Lees zo trouw in jullie huwelijksbijbel. Doe hem elke dag weer open en bid de Heilige Geest of Hij door zijn woord jullie raadgever wil zijn. Opdat jullie zijn wil voor jullie leven, zouden mogen horen en verstaan. Tim en Femke, namens de kerkenraad van harte gefeliciteerd met jullie huwelijk en veel gezegende jaren samen toegewenst. God zegen. Alsjeblieft.
Zullen we samen de Heere God danken. Barmhartige God en Vader, u hebt Tim en Femke tot elkaar gebracht en hen door de band van het huwelijk verenigd. We danken u voor de zegen die zij van u ontvangen op deze dag. En we bidden u dat zij onder uw hoede samen door het leven mogen gaan. Wil hun de genade geven dat zij door de liefde van Christus steeds meer naar elkaar toegroeien, verbonden in de eenheid van het ware geloof. Schenk hun de kracht van uw Heilige Geest, omdat zij als man en vrouw in hun gezin leven, naar uw goddelijke wil. Verleen hun uw gunst om, als het u belieft, aan hen kinderen te geven, die het op te voeden naar de eis van uw verbond, in de onderwijzing, tucht en liefde van Christus. Heilig de band die hen verenigt, tot zegen voor henzelf, tot opbouw van de gemeente, tot een getuigenis voor anderen en tot eer van uw heilige naam. Heren, wij bidden u voor mensen die elkaar eens als een geschenk uit uw hand ontvingen, dat ze in liefde trouw mogen blijven en elkaar telkens opnieuw mogen ontdekken en herkennen. We bidden u voor mensen die het gaandeweg moeilijk met elkaar hebben gekregen, dat ze elkaar mogen terugvinden. We bidden u voor allen die van elkaar gescheiden zijn geraakt en heeft u al voor hun kinderen. Hou hen vast in uw trouw en liefde, zodat verbittering geen plaats krijgt. Geef kracht en sterkte in alle moeite die er ook onder ons kunnen zijn. We bidden u voor weduwen, voor weduwnaren, voor wezen. Bewaar hen voor eenzaamheid en opstandigheid. Vertroost hen door uw nabijheid. We bidden u voor mensen die alleen gaan. Wil hen zegenen met een leven ten dienste van u en tot zegen van velen. Geef ons allen, gehuwd of ongehuwd, uw genade, omdat wij elkaar kunnen dienen als een afglans van uw liefde en trouw. Ja, wees zo, Heere, voor ons, de bron. Geef dat wij u belijden en dat we in uw liefde blijven. Ja, ga zo met ons mee, ook in deze, op deze dag. En verhoor onze gebeden en aanvaard onze lof en dank door Jezus Christus onze Heere, die ons heeft leren bidden. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen. Dan bent u in de gelegenheid om uw gave te geven voor de kerk. Er is één rondgang, zo noemen we dat. En daarna zingen we Psalm 73, het 12e vers. Een psalm die ook veel betekent deze dag. Psalm 73, het 12e vers. We mogen ook ons geloof belijden. En na de geloofsbelijdenis zingen we zo mogelijk staande als een slotzang. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleid des Heren hand. Beleid u, leid jij het in je hart met mij mee. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald tot in de hel. Maar op de derde dag weer is opgestaan uit de dood, opgevaren naar de hemel, maar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. ontvangt u bidden de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.